De mens is het niet dat denkt iets te zijn. Zo beschreef Jean-Paul Sartre in 1943 de mens. Wat betekent zijn idee dat de mens een niet is, dat zichzelf moet definiëren? Wat bedoelt hij met dat we veroordeeld zijn tot de vrijheid? En welke verantwoordelijkheid geeft ons dat? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Ruud Welte, de denker die centraal staat, Jean-Paul Sartre. Mooi dat je luistert naar deze nieuwe editie van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Vijstra van het Centre Erasme. Welkom Kees.
Ja, leuk hier weer te zijn.
En we zitten in de prachtige bossen in wat richting het oosten van het land tegenover onze gast van vandaag, Ruud Welte. Filosoof werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University. Welkom bij deze podcast en dus ook dank dat we bij jou thuis te gast mogen zijn. Voor de luisteraars, er staat een heel lekker stukje cake voor ons ook klaar, dus het is, we zijn goed ontvangen.
Ja, we worden goed verwend.
Ja, precies. Jean-Paul Sartre was een Frans filosoof die leefde van 1905 tot 1980 en hij schreef filosofische werken, romans en toneelstukken. En Ruud, de vorige podcast ging over Aristoteles bij ons en bij hem is toch wel de basis van zijn filosofie dat alle dingen op een bepaald doel gericht zijn. En zou je kunnen zeggen dat het denken van Sartre in zekere zin het tegenovergestelde is van het denken van Aristoteles?
Ik zou zeggen dat Aristoteles veel eerder een denken van essentie is. Dus Aristoteles denkt, wat is de mens? Wat is, en vanuit daar gaat hij denken. En dat is precies wat Sartre niet doet.
Maar wat doet Sartre?
Voor Sartre, als je het heel kort samenvat, zou je kunnen zeggen dat voor Sartre denkt de mens vanuit het niet. Dat wil zeggen, de mens is niet, dat klinkt raar, maar waarom is het een niet? Precies zoals je het ook in het Nederlands zegt, hij is niet dit, hij is niet dat. Wie alle andere mensen zijn, dat weet ik eigenlijk heel erg goed. Jij bent mij aan het interviewen, de bakker is de bakker, de buurman is de buurman en ga zo maar door. Dus alles heeft een identiteit, de hele wereld heeft identiteit, de bomen zijn de bomen, de geschiedenis is de geschiedenis, behalve ik. Dus ik ben datgene, ik ben dat gat in het zijn dat zich daaraan onttrekt. En het is een gat dat zich dus verhoudt tot het zijn. Het zijn als zijn verhoudt zich niet tot zichzelf. Dat is het probleem wat Sartre eigenlijk aankaart. Zodra je denkt vanuit een zijn dat alles is, vanuit een eenheid, vanuit een heelheid, dan kun je eigenlijk al niet meer begrijpen wat de mens als een niet-wetend iets kun je dus niet zeggen, maar vanuit als een niet weten niet is.
Ja, dus de mens is eigenlijk als vraagteken. Dus
de mens is een vraagteken, ja.
Maar er is dus niet zoiets als de mens, zeg maar.
Er is niet zo, bestaat natuurlijk zoiets als de mens, maar het is niet het beginpunt. Het is je zou kunnen zeggen, de mens streeft ernaar de mens te zijn. De mens streeft ernaar te zijn wie die is, te zijn wie die werkelijk is. De mens streeft ernaar om iets te worden. Maar al die zaken die zijn pas mogelijk omdat de mens niet iets is van meet af aan. Hij is niet al gevormd door iets waardoor die iets juist wil worden. En dus je zou kunnen zeggen, de mens is een bewustzijn. Wat is een bewustzijn? Een bewustzijn is iets wat geobsedeerd is door alles wat is. En daarom wil de mens weten wat is, wat dingen betekenen, hoe die in elkaar zit, waardoor die wordt gedetermineerd, of dat nou geschiedenis of biologie of sociologisch is. Hij wil dat begrijpen, maar hij doet dat altijd al vanuit een radicaal niet, vanuit dat wat hij niet is. Dat is het punt van Sartre.
Ja, en in het zijn er niet, zijn hoofdwerk, laat hij dat zien aan de hand van een voorbeeld, het voorbeeld van de ober.
Ja, het is een heel beroemd voorbeeld van de ober, waarmee Sartre eigenlijk, denk ik, verschillende dingen wil laten zien. Maar wat voor nu denk ik belangrijk is, is dat Sartre was natuurlijk iemand die heel zijn leven lang maar één werkend oog had. Tegen het einde van zijn leven had hij ook zijn andere oog werkte niet meer. Was die ook, de laatste 10 jaar van zijn leven was hij blind. En dat is opmerkelijk voor een fenomenoloog. Hè. Sartre is in zekere zin een fenomenoloog. Hoort bij de stroming die zich bezighoudt met dat wat verschijnt. En wat verschijnt hem als hij daar op de terrassen van Saint-Germain in Parijs zit? Is alles wat zich zo in 10 meter van zijn rijkwijde, van zijn gezichtsveld afspeelt. En wat ziet hij daar? Onder andere een ober die niet een ober is, maar die zich gedraagt als een ober. Als je ober wil zijn, moet je ober dingen doen. Als je soldaat wil zijn, moet je soldaat dingen doen. Als je filosofiestudent wil zijn, dan moet je filosofiestudent dingen doen. Wat is dat? Moet je boeken lezen? Moet je gesprekken voeren? Moet je tentamens maken? Etcetera, etcetera. Maar dat wil niet zeggen dat je het bent. Als je het bent, dan zou je ook niks doen. Een steen is een steen. Een steen is wat hij is.
En die hoeft niet steen te doen.
Die hoeft niet steen te doen. De mens, die is, je zou kunnen zeggen, jaloers op de steen. Nou, hij is natuurlijk niet jaloers op de steen, maar hij is jaloers op de steen in zoverre dat de steen, die is tenminste wat. Eventjes terugvertaald naar de samenleving. De andere mensen, dat is de frustratie. De andere mensen zijn in ieder geval wat. De andere mensen, die zijn obers, die zijn filosofen, die zijn politici, zijn sporters, ga zo maar door. Ze hebben iets bereikt wat ik in ieder geval niet heb. De ober is voor Sartre het voorbeeld van de mens die mij verschijnt als een iets, als iets dat iets is, omdat het zich als iets gedraagt. Maar dat wil niet zeggen dat de diepe determinatie, het diepe geheim van het wezen van degene die ober is, dat in zijn ober zijn ligt besloten, in zichzelf ligt besloten.
Ja, we zijn niet voorgeprogrammeerd om een ober te zijn.
Nee, en zelfs als we zijn voorgeprogrammeerd, dan betekent dat toch al die uitspraak alleen al veronderstelt altijd al dat dat vanuit de niet-determinatie gebeurt.
En daar past daar de term dat bij eerst de existentie dan de essentie? Of de existentie gaat die essentie vooruit?
Nou, verschil tussen essentie en existentie is inderdaad, dus essentie is wat is, hè, de steen, de ober, dat wat mij verschijnt. Maar de existentie betekent veel eerder de mens heeft te zijn. De mens is niet wat hij is, zoals Sartre het uitlegt. Wat in feite te maken heeft met de manier waarop Sartre denkt over wat bewustzijn is. Dus een van de belangrijke inspiratoren voor Sartre is Edmund Husserl, dus de grondlegger van de fenomenologie, die het bewustzijn denkt als altijd een bewustzijn van iets te zijn. Dus Husserl zegt, bewustzijn is niet iets wat kan, zoals we tegenwoordig geneigd zijn te denken van het is een mind en die mind die kan dan wat. Die kan namelijk zich ergens van bewust zijn. Nee, maar bewustzijn is niks anders dan zich bewust, zich moet ik eigenlijk al weglaten, dan bewustzijn van. Is dus gericht, dat is de intentionaliteit. En Sartre die geeft daar een draai aan en die is cruciaal om Sartre denk ik te begrijpen. Dat betekent, Sartre die concludeert daaruit, dat dus betekent dat het bewustzijn zelf niet is. Als het iets is, als het is als een steen, dan is het volledig massief. Dan kan het zich niet verhouden tot. Dan kan het zich geen vragen stellen. Dan kan het überhaupt zich niet bewust zijn van iets zijn. En daarom zeggen we dat de steen geen bewustzijn heeft. Dus een mens is een existentie, waarbij dat is natuurlijk vreemd is, een mens is het niet, waarvan je kunt zeggen dat het zich tot zichzelf verhoudt. Dus de mens is een wezen dat vraagt maar wat is de mens? De mens is een wezen dat vraagt maar wie ben ik?
Ja, en zoals dus een varken niet vraagt van ben ik een varken of wie ben ik of wat nee, doe ik daar, doet nee. De mens dat wel.
Ja, maar dat verschil is cruciaal, want daardoor kun je eigenlijk ook niet meer spreken over de mens. Ja. Je kunt over een varken spreken omdat de varken de essentie heeft van een varken en zich waarschijnlijk niet afvraagt van, althans alle tekenen wijzen erop dat de varken niet denkt van nou ja, ik wil eigenlijk geen varken zijn, ik wil liever een schaap zijn en daar ga ik me nu eens voor inzetten. En dat is nu precies wat de mens wel doet. Hè? Dus ik wil niet zijn wie ik ben. Ik wil wat anders. Ik wil iets bereiken. Ik ga een studie doen. Of ik ga, weet ik veel, naar de sportschool. Ik ben niet mijzelf.
Het gaat dus om dat we onszelf moeten definiëren. In een citaat van Sartre is de mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt.
Ja, dat is waar. Maar ik denk Het belangrijkste is dat de mens alleen maar iets van zichzelf kan maken omdat hij niet is. Als hij al iets is, kan hij niet iets van zichzelf maken.
Ja.
En daarom is Sartre is een denken na de dood van God. En daar bedoel ik niet zozeer mee van, oh, dat is, we gaan niet meer naar de kerk en we geloven niet meer in God. Daar heeft het niks mee te maken. Maar in een samenleving, in een wereld waarin we nog gedetermineerd zijn door God, waarin de zin van mijn leven eigenlijk al is bepaald door iets wat ik zelf niet ben, namelijk door God, maar wel degelijk gedetermineerd, dan hoef ik eigenlijk niks anders te doen dan God begrijpen. De 17e eeuw is niet geïnteresseerd in de vraag wie ben ik, die is geïnteresseerd in de vraag wie is God. Nou ja,
omdat God degene is die zijn bestaan betekenis kan geven.
Omdat God is de drager van alle mogelijke betekenis, dus van de hoogste betekenis. En bij Sartre valt die hoogste betekenis, die valt volledig weg. Dus die mens die is, er is zijn natuurlijk, er is determinatie, absoluut. En ook de mens is gedetermineerd.
Ja, door dus naar biologie of door de omgeving.
Of de omgeving of de opvoeding of wat dan ook, of door het uber-ich of hoe je het ook noemt. Maar de mens is het wezen dat zich verhoudt tot zijn determinatie. Die dus niet weet wie die is en vanuit ze niet weten wie die is, iets wil zijn. Dus je andere manier van zeggen, die voor Sartre natuurlijk heel belangrijk is mens is niets anders dan een verlangen. En wat een verlangen om van dat niet iets te worden. Dat kan je heel, heel makkelijk herkennen in ons gedrag in de samenleving. We willen allemaal iets worden. We willen allemaal iets zijn. We willen allemaal een betekenis hebben.
Maar onszelf ontdekken ook. Veronderstel dat er een zelf is. En dat is,
ja, maar vooral, ja, we willen met onszelf samenvallen. We willen niet dat niet zijn. We willen we willen herkennen waardoor we gedetermineerd zijn. Dus Sartre is inderdaad een filosoof van vrijheid. Dat is absoluut waar. Maar niet dat Sartre zegt de mens is vrij. Nee, de mens is natuurlijk is de mens gedetermineerd door van alles, maar nogmaals, hij verhoudt zich tot zijn determinatie. Hij stelt vragen aan die determinatie.
Maar de mens als vrijheid, maar het zijn en het niet, zijn hoofdwerk eigenlijk tot verschijnt precies tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de periode dat we niet vrij waren.
Ja, precies, dat is natuurlijk het verhaal. Oorlog maakt je onvrij.
Ja, natuurlijk. En ten eerste, dat is ook de reden waarom Sartre heel duidelijk op deze thematiek komt. Sartre wordt vaak gezien als een politiek denker. En dat zou dan de latere Sartre zijn. Maar dat zit eigenlijk al volledig in zijn filosofie. Namelijk, wat betekent het wanneer ik in een wereld leef, wanneer er een Adolf Hitler en dan vervolgens ook in Frankrijk een volgeling, een Pétain, komt in de Vichy-regering, die het Franse volk voorhoudt van, ja, het Franse volk kan maar beter gewoon goed luisteren naar deze nieuwe wereldleider. En wat voor impliciete filosofie zit daarachter? En Levinas heeft daar een hele mooie tekst over geschreven, al nog voor de oorlog. Die zag dat eigenlijk al heel erg goed, namelijk dat de mens is wat hij is. De Duitser is wat hij is. En die heeft een identiteit, die heeft een geschiedenis en daarvoor moet hij vechten, daarvoor moet hij staan.
En dat zijn anderen dus ook niet dan? Er vallen ook mensen duidelijk buiten.
En er vallen natuurlijk mensen buiten. Ja, wat betekent identiteit? Betekent natuurlijk dat ik grenzen ga trekken. Ja. En de vraag die Sartre zich stelt is, ja, maar wat voor mensbeeld zit hierachter? Wat betekent dat? En het kan toch niet zo zijn dat de mens alleen maar een determinatie is? Dat is ook de reden waarom we, alleen al als je nu denkt van, ja, daar ben ik het niet mee eens, dan bevestigt eigenlijk al precies wat Sartre zegt, namelijk het feit dat ik me verhoud tot datgene wat mij wel of niet zou determineren.
Hey, en waarom zegt Sartre, we zijn veroordeeld tot de vrijheid? Wat is die veroordeling dan hier?
Ja, we zijn veroordeeld vrij te zijn. Omdat we heel makkelijk denken dat vrijheid iets is wat heel erg mooi is en heel fantastisch. En dat we daar ons voor moeten inzetten. En dat we daar nou zouden kunnen streven. Maar dat is niet het punt van Sartre. Dat is niet wat vrijheid is. Vrijheid is voor Sartre niet iets waar je naar streeft, alsof je het nu niet hebt en dat je het nastreven wel zou hebben. Het is andersom. Je hebt het. De vrijheid is er. Het is precies het niet. Het is je niet-gedetermineerdheid. En vanuit die niet-gedetermineerdheid ben je eigenlijk met niets anders bezig door deze in te leveren. Dus door jezelf te zien als een wezen dat wel degelijk is gedetermineerd en dat wel degelijk iets is wat het is. Met andere woorden, die vrijheid is iets wat we, zeker in de moderne samenleving, zo snel mogelijk van ons willen afschudden. De vrijheid is benauwend. De vrijheid, als ik vrij ben, betekent dat ook dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen vrijheid. En dat is iets wat we eigenlijk helemaal niet willen.
En heeft dat iets te maken met, want dat is ook een belangrijk begrip in de filosofie van Sartre, het begrip kwade trouw. Heeft dat hier iets mee te maken?
Ja, dat heeft er alles mee te maken. Dus een mauvaise foi. Maar het is altijd, mauvaise foi wordt vaak vertaald als kwade trouw, wat ook terecht is. Want als je het in het woordenboek opzoekt, dan betekent het dat ook. Dus ja. Dat is niet het probleem. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is... Je zou het beter kunnen vertalen als tegen beter weten in, hier in dit geval. De Engelsen die vertalen het vaak als bad faith. Hè? Dus, en als je dat weer terugvertaalt, dat is slecht geloven. En dat kan ik weer vertalen als tegen beter weten in. Dus ik denk dat ik iets ben, maar tegen beter weten in. Ik lieg ten aanzien van mijn eigen niet. Hè? Sartre is een dialectisch denker, nog meer dan dat hij een fenomenologisch denker is, zou ik zeggen. Dat betekent dat, dat de mens deze negatie die hij is,
namelijk
opnieuw
het niet,
negeert, hè? Namelijk het niet negeert. Dus de mens zegt, ja, maar ik ben wel degelijk wat. Hè? Dus en dat is de kwade trouw. Dus de kwade trouw is in zoverre niet moreel. Het is niet iets wat je niet mag zeggen of wat dan ook. Het laat de structuur zien van het menselijk bewustzijn überhaupt. Dat impliceert al dat de mens ook nooit te goede trouw kan zijn. Dus niks erger dan een mens die zegt van zichzelf dat hij te goede trouw is.
Eigenlijk dus als je zegt, de mens is een niet. En dan hebben we eigenlijk alsnog de neiging, dat geeft eigenlijk een enorme vrijheid. Alleen we hebben de neiging om die vrijheid in te perken door ons te zeggen, ja, we zijn toch dat. We zijn toch iets. En dat is dan dat te kade
trouw. Nou ja, het is natuurlijk ook het Nietzscheaanse, worden wie je bent, wie man is. Wat voor Nietzsche natuurlijk heel interessant is, omdat het volslagen paradoxaal is. Als ik iets ben, dan ben ik het, klaar. Ja. Ja, dan hoef ik het ook niet te worden. De steen hoeft niet zich ervoor in te zetten om steen te worden, of om beter steen te worden dan dat hij nu is. Dat slaat nergens op. Maar dat geldt wel allemaal voor de mens. He, dus de mens is de mens die mens wil zijn, die humaan wil zijn, die daar ideeën over heeft. He, dus ook belangrijk om te zien dat dat zich altijd afspeelt in het imaginaire. He, dat is een grote invloed op het werk van Jacques Lacan bijvoorbeeld. Zeker bij de vroege Lacan vind je ook een sterke nadruk op...
De psychoanalyticus Lacan.
Lacan, waar we overigens later een keer binnenkort een aflevering over hebben.
En ik haal dat erbij omdat de mens, waar je ook terecht mee begon, de mens is altijd is het wezen dat zich voorstelt iets te zijn, maar niet iets is. Ja, dus waar zit de werkelijke vrijheid voor Sartre in besloten? Niet te vechten voor de vrijheid of wat dan ook. Maar in de erkenning dat ik niet ben. Dat datgene wat ik mijzelf voorstel te zijn, dat ook vooral een voorstelling is. Wat eigenlijk heel eerlijk is, vind ik ook ten aanzien van jezelf. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat ik filosoof ben, stel ik me ook voor, anders zou ik hier niet zitten. Maar natuurlijk is het een voorstelling. Het is een noodzakelijke fantasie die ik moet hebben.
En hoe verhoudt zich dat tot anderen dan? Want anderen zijn ook een niet, maar ik zie ze niet als niet, zeg maar. Nee, zei het aan het begin al een beetje, ja, anderen zijn een ober of anderen zijn een sporter, denk ik dat hele sterke.
Ja, is, kijk, het beeld wat je een beetje bij Sartre hebt is alles is. Gewoon alles is. Het zijn, er is zijn, alles is. De wereld is, de geschiedenis is, de anderen zijn. Want de anderen verschijnen mij als objecten. Hoeveel ik ook kan zeggen van, ja, maar anderen zijn voor mij niet objecten. Dat zijn ook mensen, dat alleen al laat zien dat de anderen voor mij objecten zijn. Omdat ik er vanuit mijn vrijheid iets over zeg. Dat bedoel ik hier met objecten. En daar hebben we een probleem, want als dat zo is, dan vervallen we in het beroemde probleem van het solipsisme. Dan besta ik alleen op de wereld. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld wat Descartes aanhaalt in de meditaties, namelijk hoe kan ik vanuit mijn ervaring weten dat de andere mensen ook werkelijk mensen zijn. Ja, natuurlijk ga ik in het dagelijks leven, neem ik aan dat alle mensen werkelijk mensen zijn. Maar ja, wie zegt niet dat ik in een psychose ben of dat ik in een droom ben, een belangrijk thema bij Descartes. En voor Sartre, die doorbreekt eigenlijk het probleem van dat solipsisme. Solis is natuurlijk solis ipse, alleen op de wereld. En de hele wereld die is daar als een schouwspel ten aanzien van mij. Sartre doorbreekt dat patroon door te laten zien dat de ander diegene is voor wie in de ogen van de ander ik iets word. En daarmee dus mij van mijn vrijheid berooft. Dus ik ben vrij. Mijn vrijheid die lijkt absoluut tot dat moment dat de ander mij beschuldigt, dat de ander mij benoemt, dat de ander iets van mij vindt überhaupt. En of dat nou terecht is of niet, dat doet het totaal niet toe. Gewoon het feit dat de ander überhaupt door zijn blik, en dat betekent eigenlijk al door zijn aanwezigheid, van zich doet laten horen en mij determineert. Dat betekent, ik ben wat geworden in, ik was vrij, maar ik ben wat geworden in de ogen van de ander. Bijvoorbeeld, een duidelijk voorbeeld is natuurlijk bijvoorbeeld van een, ik word beschuldigd. Hè. Zelfs als het volledig onterecht is, zal ik nog rood aanlopen of zal ik me gaan verdedigen of zal ik het door mijn hele lijf voelen gaan of ik word boos of ik word verdrietig of wat dan ook. Dat betekent dat de ander die determineert mij. Dus die ander die berooft mij van de vrijheid die ik ben. En dat is een cruciaal moment in het denken van Sartre. Want daarin, vanuit daar kun je kunnen zeggen dat Sartre's filosofie in wezen een conflicttheorie is. Dus Sartre denkt niet vanuit wat we allemaal zijn en wat we allemaal delen en dat we allemaal uiteindelijk oorspronkelijk in een paradijselijke vrede leven, et cetera. Nee, we leven in een oorspronkelijk conflict met de ander, maar een conflict dat ook noodzakelijk is om te zijn wie je bent, namelijk de determinatie sowieso die je ontleent aan de ander. Dus het is niet alleen maar de blik van de ander in de zin van de ander die mij aankijkt, maar het is ook überhaupt, we doen allemaal ons best om iets te worden in de ogen van de ander. We doen een studie, we doen sport, we gaan de wereld afreizen, et cetera. We willen iets zijn in de ogen van de ander.
Maar is dat ook de reden dat die ober die denkt ober te zijn, dus die zich zegt, ja, ik ben eigenlijk een ober. Is dat nou iets wat dan een beeld dat hij via de ander krijgt? Of denk je dat uit zichzelf?
Nee, natuurlijk is het van de ander. Sowieso, er is niet, voor Sartre, er is niet een zelf, er is niet een innerlijk, er is niet iets, het begint allemaal uiteindelijk in mij. Er is alleen maar het zijn daarbuiten, er is de samenleving en die samenleving die geeft mij structuren. Een van die structuren daarvan die ik zou kunnen kiezen is het ober zijn. Als ik dat kies, wat moet ik dan doen? Dan moet ik ober spelen. Dat is cruciaal voor Sartre. En wat is ober spelen? Nou, dat is heel simpel. Dan moet ik dingen doen die obers doen. Dan moet ik bedienen. Dan moet ik dingen doen laten die obers niet doen. Zoals op de tafel gaan zitten en joviaal met de klanten gaan praten. Dan zal mijn baas tegen mij zeggen, gedraag je als een ober. Dat mag je echt nooit meer doen. Dus dat betekent, ik moet net iets te veel ober zijn om te laten zien dat ik ober ben. Ik moet het juiste pak aandoen en ga op een bepaalde manier praten, zoals ik thuis helemaal niet praat, met een iets te overdreven beleefdheid. Maar dat kun je natuurlijk van alles zeggen. Dat kun je zeggen van het man zijn, van het vrouw zijn, van het, je kan het zeggen van elk beroep, van alles kun je dit zeggen. Dat betekent, nooit ben ik, maar ik speel altijd noodzakelijkerwijs onvermijdelijk een rol. En die rol die is er al. Natuurlijk ben ik niet diep in mijn hart ober. Dat is onzinnig om dat te zeggen. Want het hele structuur van het ober zijn wordt mij gegeven buiten mij. Bovendien, de ober, dat is iets wat al lang bestond voordat ik werd geboren.
Maar dat geldt dus niet alleen voor het ober zijn, maar eigenlijk voor alle dingen geldt het.
Elke identiteit die ik me aanmeet. Dus ook voor de identiteit van het Nederlander zijn of de identiteit. En dat is natuurlijk het probleem van onze tijd. Wij zijn geobsedeerd door identiteit. Die vrijheid is ondraaglijk. Dus we willen iets zijn.
Waarin zie je die ondraaglijke vrijheid vandaag de dag?
Nou, precies. Wat ik zeg, het is een obsessie voor iets te zijn. Ik bedoel, elke dorp en stad die moet zichzelf, of elk bedrijf moet zich bij zichzelf nagaan wie ze zijn, waar ze voor staan, wat ze eigenlijk zijn, wat hun bestaansrecht op de wereld is. Maar elke persoon moet iets zijn, moet zich onderscheiden van anderen, wat het helemaal absurd maakt. Dus het is het wordt een soort collectieve neurose, zou je bijna Freudiaans kunnen zeggen, om te zijn wie je bent. Kijk, de bevrijding van het existentialisme, van Sartre's filosofie met name, die zit erin in te begrijpen dat je niet bent, hè, en dat je inderdaad een rol speelt.
Maar vervolgens mag je die rol wel spelen. Hij zal niet zeggen, ja, je mag niet van jezelf zeggen dat je een ober bent. Om toch maar even de ober.
Maar het is onvermijdelijk. Natuurlijk, kijk, daarom is Sartre geen boeddhist. En daarmee bedoel ik, de mens is niet in wezen een niet. Want dan zou, of een niets zou je dan kunnen zeggen.
Want dan
zeggen.
Zou je alsnog weer zeggen, er is toch een essentie van,
ja,
wat de mens is.
Ja, want dan zou je zeggen, ja, dat is de essentie van het, van, dat is uiteindelijk de essentie van het niet, dat hij niks is en hij mag ook niks zijn. Maar dat is absurd en daarom is het een dialectiek. En waarom is het een dialectiek? Omdat de mens eigenlijk vanuit dat niet verlangt iets te zijn. En dat is een structuur voor Sartre om te begrijpen wat de mens uiteindelijk is. Maar niet door de mens toe te schrijven, hij is uiteindelijk dit, hij is uiteindelijk dat. Daarom is het ook geen, het is geen Aristoteles, het is geen Darwin, het is daarin zelfs geen Freud. Bij Sartre is die vrijheid ook radicaal. Dus precies op dat moment waarin iemand kan zeggen van ja, maar nou heb ik me toch een voorbeeld waarin blijkt dat mens helemaal niet vrij is. Noem maar een cliché. Ik sta met een pistool tegen mijn hoofd. Dan kan je toch niet zeggen dat ik vrij ben. Of ik zit in de gevangenis voor heel mijn leven, et cetera. Ik ben dus niet vrij. Nee, precies dan komt het erop aan om jezelf als een vrij wezen te denken. Er bestaat geen situatie waarin ik niet, waarin ik ineens verdwijn in een volledige gedetermineerdheid. En dat is precies de reden waarom we in verzet kunnen gaan. Natuurlijk kan ik dingen doen als ik een pistool tegen mijn hoofd heb. Denk maar aan de beste Amerikaanse film. Je kan proberen vanaf te komen.
Hele spectaculaire dingen kun je doen.
Ja, je kan hele spectaculaire dingen doen.
En ja. Moet dus ook geen slachtoffer zijn van die context, hoor ik net zeggen.
En dat is de gedachte van de situatie bij Sartre. Dus die vrijheid, die is altijd, die is niet gedetermineerd. Dat zou raar zijn, want vrijheid betekent niet determinatie. Dat is volledig wat vrijheid betekent. En natuurlijk ben ik gedetermineerd, maar nogmaals, ik verhoud me tot mijn determinatie. Ja. Dat is precies wat de vrijheid is. Dus ja, dat betekent dat mijn, hoe zei het ook alweer?
De situatie.
En dat daar geen slachtoffer van zijn.
Ja, dat we daar geen slachtoffer van zijn. Dat was het, ja.
Natuurlijk. Zo is het nu eenmaal. Dat is zo is precies het niet wat
nee, precies. En dat is de rol van de situatie. Dat betekent dat mijn vrijheid is natuurlijk altijd gesitueerd. En natuurlijk ben ik een man of ben ik een vrouw. Natuurlijk ben ik op een gegeven moment, raak ik in een oorlog verzeild of in een ruzie. En natuurlijk zeg ik daarvan, maar ik heb dit niet gewild. Dit ben ik helemaal niet. Want als het aan mij had gelegen, was dit nooit gebeurd. Nee, natuurlijk is dat zo. Maar de situatie is altijd mijn situatie, die onvervreemdbaar van mij is. En die vrijheid die tekent zich altijd af, daarom is Sartre geen boeddhist, die tekent zich altijd af ten aanzien van een concrete situatie die iets van mij vraagt. Die vraagt van wat ga ik doen? Laat ik me behandelen tegen mijn ziekte of niet? Ga ik vechten tegen de oorlog of niet? Of ga ik wat anders doen? Of ga ik romans schrijven in de oorlog? Om het maar dichtbij Sartre te houden. Dat betekent, er is een eindeloosheid aan mogelijkheden die binnen die situatie mogelijk is. Dus niet die situatie is mijn determinatie. Dat is het grote verschil. Dat is ook belang van het woord situatie hier.
Ja, maar geen determinatie, maar we hadden het al even over de ander. Die ander, dat is toch degene die mij gevangen houdt en juist vastzet. En in die zin zegt Sartre ook, de hel, dat zijn de anderen.
Ja, dat is waar. De hel is de ander. Maar ja, je moet oppassen Je moet bij Sartre altijd oppassen om niet al te moreel over te spreken. Dus de ander is degene die mij vastzet. Ja, dat is waar. Maar ik wil niks liever dan dat. Ik wil niks liever dat ik
wat word gezien. Helderheid eigenlijk hebben, zeg
het,
maar.
Het geeft helderheid
je
over mijzelf.
Kees zei net, het vraagteken een beetje oplossen.
Precies. Hè. En dat is, daarin ligt ook de kwade trouw. Dus het inleveren van mijn vrijheid. Dus het doen alsof ik wel degelijk iets ben. Dat ik wel degelijk gedetermineerd ben. Dus ik ben eigenlijk hartstikke blij wanneer de ander mij gevangen houdt.
Een etiketje op je plakt eigenlijk.
We willen het liefst gevangen zijn. Dat is het hele probleem. Dat is waarom Sartre over de vrijheid begint. Hè. Dus je moet vrijheid bij Sartre nooit denken als een doel waar ik naartoe moet werken. Dat de politiek uiteindelijk moet streven om naar de vrijheid toe te werken. Of dat soort modellen. Het is altijd precies andersom. Het is je denken vanuit de vrijheid. Vanuit een niet gedetermineerd.
Ja. En als we kijken, wat zijn de inspiratiebronnen van Sartre geweest om tot dit denken te komen? Je noemde al een paar dingen, de fenomenologie noemde je al even. Het ging ook kort even over dialectiek, wat natuurlijk met Hegel te maken heeft.
Ja, ik denk dat zijn twee belangrijke. Ja, het is. Als je dat antwoord simpel houdt, dan heb je eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk altijd even het probleem van de beperkte tijd.
Het heeft natuurlijk. Sartre is natuurlijk een interessant denker in interessante tijd, waarbij je de invloeden niet alleen maar uit de filosofie had, maar bijvoorbeeld ook uit de literatuur. Hè? Dus mensen als André Gide of zo, die heel, heel invloedrijk waren voor Sartre. Maar als je het even binnen de filosofie houdt, dan zeker de fenomenologie is heel erg belangrijk. Maar Sartre gaat tegelijkertijd, en de fenomenologie, dus Husserl, Heidegger, gaat ook voorbij aan de fenomenologie. De vrijheid is precies niet een ervaring. Dus het is niet in de ervaring als zodanig gegeven.
En dat is iets waar de fenomenologie zich op richt, namelijk op de ervaring.
De fenomenologie precies, die wil altijd terug naar de ervaring. In zekere zin is het bij Sartre ook wel zo. Maar bij Sartre wordt het steeds meer eigenlijk een dialectisch denker. Hè. Dus dialectiek betekent dat ik als ik een fenomenoloog ben, om het maar even simpel te houden, dan is zwart omdat het een ervaring geeft van zwartheid, wat het dan ook mag zijn. Voor een dialecticus is zwart het tegenovergestelde van wit. En daardoor is het zwart, is het niet het wit. Nou, we hebben het nu de hele tijd over het is niet dit, niet. En dat kun je eigenlijk niet meer fenomenologisch begrijpen bij Sartre. Dat maakt Sartre ook een lastig denker, omdat al die lijnen door elkaar gaan lopen. En soms zijn ze bovendien moeilijk uit elkaar te houden. En het is misschien wel één punt wat op dat ervaringsniveau van vrijheid wel belangrijk is voor Sartre. En dat is de ervaring van de angst. En de angst die natuurlijk, iedereen die een beetje met filosofie bezighoudt, die weet dat ze zich altijd onderscheidt van de vrees. Hè. Dus Kierkegaard is de eerste geweest die dat heeft verwoord. De vrees is altijd een vrees voor iets. Maar de angst is een existentiële angst. Hoe begrijpt Sartre dat?
Ja, kun je het voorbeeld net geven van de berg?
Ja, nou, Sartre geeft veel voorbeelden. Dat is ook het mooie van het zijn en het niet. Sartre is natuurlijk toch een literator. Die kan dat ontzettend goed beschrijven. En een van de voorbeelden die hij beschrijft is wanneer je over de klif van een berg loopt, is natuurlijk zal ik de vrees hebben om erin te vallen en zorgen dat dat niet gebeurt.
Dus de vrees is voor iets concreets.
De vrees is concreet. Ja. Is van, maar dit gaat me gebeuren. En gelukkig heb je vrees. Hè. Zegt Freud ook ergens. Hè. De angst heeft een functie, want die zorgt ervoor dat ik inderdaad
naar beneden kom. Dicht langs het randje
ga. Ja, en dat ik niet rare dingen ga doen als ik voor een tijger sta. et cetera. Maar dat is nog geen angst. De angst is dat ene kleine, misschien minuscule kleine en absoluut niet spectaculaire moment waarin ik besef dat ik er misschien zelf wel eens in zou kunnen springen. Ja, waarom zou ik erin springen? Geen idee. Maar het is wel mogelijk. Het behoort wel tot mijn mogelijkheden. Als ik door niets ben gedetermineerd, dan ben ik door niets gedetermineerd en kan mij alles gebeuren. En die vrijheid is mijn vrijheid. En dat is ook het beklemmende van de vrijheid. En die zich voordoet als op het niveau van de ervaring als angst. En dat is de dubbelheid altijd bij de angst, bij Sartre. Dus altijd oppassen om bij Sartre te politiek, te ethisch gaan denken over vrijheid.
Maar je zou toch geneigd zijn te denken van vrijheid, dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. We kunnen niet zomaar alles zijn en doen. Toch? Of denkt Sartre daar anders over?
Nou, we kunnen, ja, het is lastig omdat in zekere zin kunnen we wel degelijk alles zijn en doen. Zoverre dat in onze situatie zich dat aftekent. Hè. Dus wat de mens het liefst doet, is zo snel mogelijk de omtrekken van de beperkingen van zijn vrijheid gaan tekenen. Dus laten zien van, ja, ik ben inderdaad vrij, maar hier houdt het op. Zachter zal steeds degene zijn die je precies over die grens zal brengen. Het is trouwens interessant dat zijn toneelstukken, zijn literatuur, die laten steeds eigenlijk precies daar voorbeelden van zien. De verantwoordelijkheid zit in zekere zin als een verantwoordelijkheid voor mijn vrijheid. Dus denk aan het denken van Simone de Beauvoir, die wat dat opzicht, niet in alle opzichten, maar in dat opzicht heel Sartreaans denkt wanneer ze haar hoofdwerk over feminisme schrijft. En daarin eigenlijk laat zien, de vrouw is, we denken vaak van, ja, we leven in een masculine samenleving en die onderdrukt de vrouw. En dat is dus die vrouw die is gedetermineerd en ze moet tegen die determinatie in opstand komen. Niet, hè, dus dat is niet het verhaal van Simone de Beauvoir en niet dat van Sartre. Het verhaal van Simone de Beauvoir is hier, hoe kan ik mezelf vanuit vrijheid denken en precies niet vanuit die gedetermineerdheid. En dat is een heel belangrijke accentverschuiving, omdat je anders blijf je inderdaad altijd in een soort slachtofferrol denken. En blijf je altijd gedetermineerd denken, wordt het altijd een denken van ressentiment, hè, altijd een wraak nemen op. En inderdaad, ik heb net gezegd, het is een conflictdenken, maar het is een conflictdenken omdat ik mezelf altijd vanuit een vrijheid heb te denken.
En als we nu kijken naar dit denken van Sartre, je hebt net al een paar lijntjes naar het heden gedaan. Wat zijn de belangrijkste receptie geweest van Sartre? Op welke manier is hij van invloed geweest op de rest van de filosofie tot nu? En wat zouden we nu mee kunnen of wat moeten we ermee?
Nou ja, ik denk om met het laatste te beginnen, ik denk dat we heel veel met Sartre kunnen. Je ziet het ook gewoon vrij concreet. De belangstelling van Sartre neemt weer enorm toe nadat hij tijdens het postmodernisme lag hij er even flink uit. Dat heeft te maken, ja, het zijn vaak ook generatiezaken. In de tijd van existentialisme, zo tot in de jaren 50, was hij zo invloedrijk dat hij niet eens geciteerd hoefde te worden.
Alles doordrongen, zeg maar.
Ja, op een bepaalde manier wel. En zeker ook de generatie van de Franse denkers die aan hun vorming deden. Op het moment dat Sartre en Beauvoir zo invloedrijk waren, maar zich later meer ontpopten als structuralistisch postmoderne denkers, gingen een andere kant op. En dat is wel ook wel de reden dat Sartre lange tijd niet meer werd gelezen. Eigenlijk al tijdens zijn leven, tegen het einde van zijn leven gebeurde dat eigenlijk al. Maar vandaag de dag zie je het aantal publicaties, de aandacht voor Sartre is toch weer behoorlijk aan het toenemen. En ik denk ook voor goede redenen. En een van heb ik eigenlijk al genoemd, namelijk dat we toch in een soort dwangneurotische obsessie zitten voor identiteit. Voor wat we nu werkelijk zijn en daarmee ook het liefst vluchten in allerlei wetenschappelijke modellen die ons dat kunnen laten zien. Ofwel politieke modellen. Ofwel godsdienstigen die ons aan alle kanten helemaal vastzetten. En dat is precies wat we zelf willen. Hè. Dat laat Sartre goed zien. We zeggen dat we vrijheid willen, dat we onszelf zijn. Dat niemand ons heeft te zeggen wat we moeten doen. Maar aan alle kanten zetten we onszelf klem en vast. Omdat we dat namelijk willen. Omdat dat ons namelijk een identiteit, dus een hoop tot rust geeft.
Ja, dus voor onze tijd, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van ja, maar ik wil ook iets zijn. Wat moet ik met deze vrijheid? Bijvoorbeeld iemand die dat zegt is bijvoorbeeld Houellebecq, die dit bekritiseert en zegt van ja, maar mensen hebben dat nodig, die hebben een richting nodig, iets, een punt waar ze heen gaan.
Ja, maar ik denk,
de Franse schrijver trouwens.
Ja, net, Nee, maar ik denk niet dat je Sartre kunt lezen als, daarom zei ik net, daarom is Sartre geen boeddhist. Van je bent niet en je moet niet blijven. Je moet er niet blijven.
En de bestemming van de mens ligt in zijn niet eigenlijk.
Nee, absoluut niet. Het is voor Sartre een theorie om een dialectiek om te laten zien, om de mensen kunnen begrijpen. En het is een ongemakkelijke filosofie, omdat hij niet vanuit een mooi, holistisch, vreedzaam model denkt. Wat we veel liever zouden doen, waar we zo sympathie voor zouden hebben wanneer we dat soort verhalen horen. Maar hij doet precies het tegenovergestelde. Hè. Dus hij begint juist vanuit dat conflict te denken. En precies vanuit daar laat hij zien dat we inderdaad in ons leven onvermijdelijk allemaal iets doen, iets willen worden, iets willen zijn, willen kennen. En natuurlijk is dat zo, maar altijd al vanuit dat niet. En dus ik zou willen betwijfelen of je bij Sartre überhaupt kunt spreken over dat hij ooit zou zeggen van, maar je moet niet zijn en je moet dat blijven.
We hebben alleen niet een essentie waar mensen zich op beroepen. En dat is misschien wel wat je terecht zegt. Er is politiek gezien, religieus gezien, misschien sociaal darwinistisch gezien, of darwinistisch gezien, zeg maar, is er een idee van de mens is wel iets in essentie. En dat is wel.
Ja, dat is het probleem. En dat is het probleem van de hedendaagse wetenschap, ook van de geesteswetenschappen. Het is ook een probleem van politiek. Nou, ik zeg hedendaags, misschien nog niet eens hedendaags. Het geldt. Denk ik voor de structuur van het menselijk denken überhaupt, dat het heel snel gaat vluchten in vaste patronen, in patronen die in ieder geval die identiteit geven. Ik denk de grote overeenkomst met psychoanalyse en met existentialisme, zeker van Sartre, is van, maar begrijp dan dat je niet bent. Daarin ligt de vrijheid, de verlossing, besloten. Niet door iets te zijn of iets te worden of ergens na te streven. Dus dat hel, dat ligt niet besloten in ergens na te streven, maar in te begrijpen dat streven gedoemd is te mislukken. Dat is een zeer bevrijdende gedachte.
Precies. Mooi. Voor mij een mooie afsluiting. Dank voor je uitgebreide toelichting op Sartre. Dank ook Kees als sidekick. Volgens mij een zeer boeiend en actueel denken dus inderdaad. Dankjewel Ruud. Dank ook voor je ontvangst hier. En tot de volgende keer.